Onze hulp en verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere, gij doorgrondt en kent mij, gij weet van mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Gemeente, we zingen Psalm 139 en daarvan de verzen 1 en 2. Het eerste en het tweede vers van Psalm 139 zingen wij. Luister ook vanmorgen naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting ervan, zoals de Heer Jezus Christus ons die gaf. En zingen wij als antwoord erop uit Psalm 119, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36, in antwoord op de wet en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze 10 geboden samen toen hij sprak: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Ja, Heere, laat dat zo mogen zijn in het leven van een ieder van ons. Dat we uw wet, uw woord, uw dienst, uzelf meer waarderen dan goud, zilver of al dat andere wat een mens kan bekoren. Heere, wilt u ons dat doen zien, dat u te dienen en u te vrezen meer waard is dan het fijnste goud op aard? Wilt u daartoe gebruiken de verkondiging van uw woord, ook op deze morgen? Heere, u hebt het middel van de verkondiging zelf uitgekozen, om daardoor mensen heel persoonlijk aan te spreken in de situatie waarin ze verkeren. En Heere, u weet in welke situatie we verkeren. U kent een ieder van ons tot op de bodem van ons hart. Dat hebben we ook gezongen met elkaar in die 139e psalm. Dat heel ons leven voor u openlegt. Dat u ons kent, meer dan wie ook maar. Heer, en dan weet u hoe onze houding is jegens u. Of ons leven een leven is in de vrezen des Heren. Of ons leven een leven is dicht bij u, in liefde tot u en tot uw woord en tot uw dienst. Of we het niet meer kunnen stellen buiten uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar u weet ook als het anders ligt in ons leven, dat we wel kerkelijk zijn en hier wel zitten vanmorgen, maar toch niet het verlangen hebben om u te dienen met heel ons leven. Toch nog een gedeelte van ons leven voor onszelf reserveren. Heer, wilt u ons dan doen zien vanmorgen door woord en geest, dat dat niet kan. Dat het bij u is alles of niets. Dat u het helemaal voor het zeggen wil hebben in ons leven. Dat u de dienst wil uitmaken op alle terreinen van ons bestaan. Heer, wilt u de vrezen des Heren werken in het hart van een ieder van ons. Wilt u alles wat nog voortleeft zonder u stilzetten, opdat we het zien zullen dat het leven buiten u geen toekomst heeft, geen heil waarborgt, maar dat alleen met u te leven het echte leven is. En geef dat alle die u wel kennen mogen, in die kennis verdiept worden. Hier en dan kan er zoveel zijn dat we meenemen naar de kerk. Er kan zoveel tussen zitten tussen de verkondiging van het woord en onszelf. Er kunnen zorgen zijn, kan verdriet zijn, moeite, die we maar niet van ons af kunnen zetten. Heer, neem het een ogenblik van onszelf af. En we moeten het u belijden dat we er ook vaak zelf zo tussen zitten. Heer, geef dat uw woord ruim baan zal hebben vanmorgen. En dat het hart van een ieder van ons geraakt zal worden, van de jongste tot de oudste toe. Wij komen uw naam hartelijk danken, dat u ons te midden van het gewoel van deze wereld, en te midden van het razen van de duivel, ons een plaats geeft waar we op de rustdag bijeen mogen komen, in uw huis, waar u de rust schenken wil, de ware rust in Christus Jezus. Heere, wilt u zo ons doen schuilen bij u, het ons doen zoeken bij u. Wees zo met uw Heilige Geest in ons midden. Wees ons met uw Geest nabij als we luisteren, hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon. Schenk ons dat onder de verkondiging van uw woord wat we nodig hebben. En dan hoeven u niet te zeggen wat dat is, want u kent ons. Wilt u vermanen, waar een vermaning nodig is, vertroosten, bemoedigen, waar dat op zijn plaats is. Wees ook nabij op de kansel. Heere, wilt u uw dienstknecht alles geven wat nodig is, om uw woord te verkondigen, dat we alleen maar door zullen geven wat u ons voorspreekt in uw woord, en dat we geen andere begeerte hebben dan heen te wijzen naar u, die Heere die groot is, die almachtig is, die we vaak niet volgen kunnen, maar die het toch zo waard is om gediend te worden. Wilt u zo zijn met heel uw gemeente? Zie een ieder aan in genade. Wees met hen die gewend zijn om zondags met ons naar de kerk te gaan, maar die niet kunnen, die vanwege ziekte aan huis gebonden zijn. Schenk hen een zegen. En is ook met ons meeluisteren bij de kerktelefoon. Heere, u bent niet aan een plaats gebonden. Wilt u zo voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid, ons allen inwinnend voor u. Heere, dit alles vragen we u met de belijdenis in ons hart, dat we het niet verdiend hebben dat u nog naar ons omziet. Want als u naar ons zou doen nadat we verdiend hebben, u zou er het zwijgen aan toedoen. U zou de handen van ons aftrekken. En als u al spreken zou, u zou enkel spreken van toren en verbolgenheid. Daar hebben wij het immers naar gemaakt. Want uw wet, die herinnerde ons er zojuist weer aan, dat we zondaren zijn. Dat we u niet hebben lief gehad boven alles en onze naast als onszelf. En dat terwijl u dat eist en van ons vraagt. En u mag het vragen, want u hebt ons goed geschapen. Daarom staan we schuldig voor u. Dat belijden we. Wilt u ons er ook niet aanzien in onszelf, maar ons aanzien in de Heer Jezus Christus. En omwille van die borg en zaligmaker onze zonde vergeven en onze schuld uitdelgen. En wilt u ons gebed verhoren, om hem en ons om Christus wil een goede dienst geven. Dat het een dienst mogen zijn. Het eind waarvan we het mogen zeggen, het was goed om vanmorgen zo met elkaar rondom het woord geschaard te zijn. De Heere sprak die woorden tot mij, die ik zo dringend nodig had. Heere, zo wacht het alles op u, op uw geest. Zie in genade op ons neer, om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het boek Prediker. Een gedeelte uit hoofdstuk 7. Prediker 7. We lezen de verzen 13 tot en met 22. Prediker 7, vers 13. Daar schrijft Salomo: aanmerk het werk Gods, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet het goede ten dagen van de voorspoed, maar ten dagen van de tegenspoed zie toe, wat God maakt. Ook de een tegenover de ander. Omdat de mens niet zou vinden iets dat na hem zal zijn. Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. Waarom zou het geen verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas. Waarom zou gij sterven buiten uw tijd? Het is goed dat gij daaraan vasthoudt. En trek ook uw hand hiervan niet af. Want die God vreest, die ontgaat dat al. De wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 machthebbers die in een stad zijn. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft ook vele malen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt. De tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we zojuist met elkaar hebben gelezen, de verzen 16 tot en met 18, en we willen die verzen nog een keer met elkaar lezen. Daar staat: wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs, waarom zoudt ge verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos, nog wees al te dwaas, waarom zoudt ge sterven buiten uw tijd? Het is goed dat ge daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand hiervan niet af, want die God vreest, die ontgaat dat al. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. U mag nu uw gaven geven. Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor het verenigingsgebouw. En de tweede en de derde collecte hebben als bestemming de kerkvoogdij. Alle 3 de collecten willen we van harte bij u aanbevelen. En we gaan ons voorbereiden op de preek door te zingen op Psalm 73. En daarvan de versen 1, 8 en 11. Het eerste, het 8e en het 11e vers van Psalm 73 zingen wij. Direct na het amen op de preek zingen zonder verdere aankondiging uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, vreest hem te alle tijd. Gij heiligen, daar ge ondervindt dat hij die God vreest en bemint. Gebrek nog schade leidt, in honger komt nog moed. Nog kracht de jonge leeuw te baat, maar die de Heer zoekt vroeg en laat. Mist nimmer het nodig goed. Psalm 34, vers 5, als antwoord direct na het amen op de preek. Gemeente, de bekende Engelse staatsman Winston Churchill heeft eens gezegd: als God de wereld regeert, dan doet hij het wel heel slecht. Nu zullen wij, denk ik, hem dat niet zo gauw nazeggen. Maar als we eerlijk zijn, moeten we dan niet erkennen dat ook wij het meer dan eens moeilijk hebben met datgene wat we rondom ons heen zien in de wereld? Wie heeft nooit de vraag in zich voelen opkomen: waarom laat God in vredesnaam toch al dat onheil toe? Als God dan een God van liefde is, waarom creperen dan zoveel mensen van de honger? Als God dan rechtvaardig is, waarom moeten dan zoveel onschuldige vrouwen en kinderen het slachtoffer worden van het oorlogsgeweld? Hoe kan dat? Hoe zit dat? En als het al geen vragen zijn die in ons eigen hart leven, dan stellen anderen ze ons wel. Uw collega op het werk, een klasgenoot van je, de buurvrouw. Zo kunnen we het moeilijk hebben met de dingen rondom ons heen, met gebeurtenissen in ons eigen leven, met God, wiens doen en laten we niet volgen kunnen. Ja, dat is wel het allerergste wanneer we het moeilijk hebben met God, met zijn leiding in ons leven. Je weet eigenlijk niet meer wat je aan hem hebt. Je hebt het bange gevoel aan jezelf overgelaten te zijn. Al het zicht op God en zijn woord ben je kwijt. Asaf is zo iemand. De Heere gaat wegen met hem die hij niet volgen kan. Wegen die dwars tegen hem ingaan. En waar hij het helemaal niet mee eens is. En dan beginnen zijn voeten te glijden. En hij glijdt langzaam maar zeker bij de Heere vandaan. Hij vertelt het eerlijk in Psalm 73. Mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken. En mijn treden van het spoor der godsvrucht afgegleden. Misschien herkent u zich wel in Asaf. U bent ook aan het glijden geraakt. Je vraagt je af waar je nog houvast aan kunt hebben, te midden van de raadsels van het leven. Nu voor dit alles, voor de vaak schijnbare zinloosheid, heeft de prediker ook oog. Hij stelt in dit Bijbelboek gedurig de vraag aan de orde naar de zin van het leven. Die vraag komt op hem af. Als hij ziet wat mensen allemaal moeten meemaken en doormaken. Er is, zo schrijft hij in vers 15, en lees u maar mee. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Het is blijkbaar niet waar dat wie goed doet, goed ontmoet. En dat het kwaad zichzelf straft. De werkelijkheid is vaak precies het tegenovergestelde. Een rechtvaardige gaat ten gronde ondanks, of soms zelfs dankzij zijn eerlijkheid en trouw. Terwijl een schurk ondanks, of misschien zelfs wel dankzij zijn doortrapte boosheid, een rustig leven leidt. Een godvrezende vrouw sterft aan de gevreesde ziekte en laat 5 kinderen achter. En een kambeul uit de Tweede Wereldoorlog, die 10.000 onschuldige mensen naar de gaskamers voerde, wil maar niet doodgaan. Is het te begrijpen dat prediker het hele leven stempelt als dagen der ijdelheid? En over deze raadselachtigheid van het menselijk leven en welke houding we daaronder hebben aan te nemen, gaat nu onze tekst van vanmorgen. Wees niet al te rechtvaardig. Nog houdt u zelf al te wijs. Waarom zou het geen verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos. Nog wees al te dwaas. Waarom zou het gesterven buiten uw tijd? Wees niet al te rechtvaardig. En wees niet al te goddeloos. Dit zijn voor velen onder ons, denk ik, heel bekende woorden. Maar het zijn ook woorden die nogal eens verkeerd worden begrepen en daarom nogal eens worden misbruikt. Velen horen in dit woord van de prediker een pleidooi voor de gulden middenweg. Hoed u voor extremiteiten. Sla niet door. Sla niet door naar de ene kant, maar ook niet naar de andere kant. Houd u aan het gezonde midden. En nu zal ik de laatste zijn die zal beweren dat zo'n oproep soms niet op zijn plaats kan zijn. We kunnen namelijk zo makkelijk de zaken gaan overtrekken. Ook in het godsdienstige leven komt dat wel eens voor. Een mens kan wel eens al te vroom willen worden. Bij de fariseeën in Jezus' tijd was dat bijvoorbeeld het geval. En toch wordt dit niet met deze uitspraak van de prediker bedoeld. Misschien vindt u dat wel jammer. U was juist zo blij dat een dergelijk woord ook in de Bijbel staat. U wil wel kerkelijk meeleven, maar daarnaast ook nog wat van de wereld genieten. Het niet al te nauw nemen, maar ook weer niet en maar op los leven. En als iemand er wat van zegt, geeft u als antwoord: wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te goddeloos. Niet zo bekrompen doen hoor. Nu als dat de bedoeling van deze woorden zou zijn, dan zou de prediker heel wat gehoor gevonden hebben. Dan zou hij heel wat zegen op zijn woorden gezien hebben. Want laten we maar eerlijk zijn. Van twee balletjes eten, dat ligt ons wel. Niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos. Nogmaals, dat betekent niet dat we het enerzijds niet al te zwaar en het anderzijds niet al te gemakkelijk moeten opnemen. Dat betekent niet, aan de ene kant, je hoeft niet loodzwaar te worden, maar je moet ook weer niet zo licht worden als hop. Hoe zou Gods woord dat nu ooit kunnen bedoelen? Kan iemand dan te nauw naar Gods inzettingen leven en daarom al te rechtvaardig zijn? En zou de Heere het ooit kunnen toestaan een beetje in de wereld te leven, een beetje met de wereld te heulen, als het dan maar niet al te goddeloos wordt? Natuurlijk niet. Nooit zijn we te rechtvaardig in zijn ogen. Door de geringste overtreding maken we ons al te goddeloos voor zijn aangezicht. Elke zonde immers, ook de kleinste, elke zonde is de Heere een gruwel. Maar wat is de bedoeling van deze woorden dan, zo vraagt u. Nu zoals altijd moeten we ook nu de tekst in zijn verband laten staan. Als je een tekst uit zijn verband rukt, dan ga je altijd de mist in. Aan de tekst gaat vers 15 vooraf. En dat vers maakt duidelijk dat het hier gaat over het bestuur van God in het grote wereldgebeuren en over zijn leiding in het kleine persoonlijke leven. En als de prediker over dat bestuur en over die leiding nadenkt, dan zijn er veel dingen die hij niet begrijpt. Veel dingen die hem te hoog zijn, dingen die hem krom voorkomen. Hij ziet bijvoorbeeld dat de rechtvaardige in zijn gerechtigheid omkomt en dat een goddeloze in zijn zonde een lang leven beschoren is. Daar zijn ook vele voorbeelden van in de Bijbel. Denk eens aan Jozef. Hij kwam in de gevangenis terecht, niet omdat hij gezondigd had, maar juist omdat hij niet zondigen wilde. Is dat nu geen vreemd godsbestuur? En dan Job. Hij was toch een man van wie de Heere zelf getuigde dat er op de hele aarde niemand zo godvrezend was als hij, dat zijn knecht Job hem lief had en hem diende. En zonder dat God verantwoording van zijn daden geeft, treft deze man de ene slag na de andere. Wie kan dat volgen? Job zelf in ieder geval niet. En zulke soort dingen ziet de prediker in zijn tijd ook gebeuren. En ze gebeuren anno 1991 nog. Er is een vader die de Heere dient en zijn kinderen opvoedt in de vrezen des Heeren. Op een kwade dag verongelukt hij. Nog geen 40 jaar oud. Maar de buurman, die nergens aan doet, wordt oud. Hij ziet zijn kinderen opgroeien. Hij krijgt kleinkinderen, achterkleinkinderen zelfs. Daar sta je verstand toch bij stil. Daar is een vader en een moeder die in afhankelijkheid van de Heere alles gedaan hebben om hun kinderen liefde bij te brengen voor God en zijn dienst. Echter de een na de ander haakt af, keert de kerk de rug toe. Maar van de overburen, die er eerlijk gezegd niet zo zwaar aan getild hebben, aan de christelijke opvoeding, van de overburen hebben twee kinderen belijdenis van het geloof gedaan. Hoe is dat nou te rijmen? En zolang dat alles je deur nog voorbij gaat, moeite, verdriet, zorg, tegenslag, dan gaat het doorgaans nog wel, maar het moet je eerst maar eens treffen. Wat dan? Wees dan, zo zegt de prediker, wees dan niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. U, die het niet kan verwerken dat er zoveel onrecht in de wereld geschiet, u, die het maar niet met de Heere eens kan worden omdat hij een weg met u gaat die dwars tegen u ingaat. Wees in zo'n situatie niet al te rechtvaardig, dat we zeggen, ga niet boven God staan, ga nooit in de rechterstoel van God zitten. Net als mens die neiging wel eens. Je zal maar de eerste zijn die ontslag krijgt, terwijl je altijd met hart en ziel voor het bedrijf hebt ingezet. Het zou je kind maar wezen dat aan de drugs verslaafd raakt, terwijl je zo gehoopt, gebeden en misschien ook nog wel verwacht had dat het de Heere zou gaan dienen. Zulke momenten en in zulke perioden staat het allerheiligst kind des Heren wel eens in zijn handen te knijpen, te wankelen van aanvechting. Juist omdat hij leeft bij de belofte van God. En deze God zegt het toch, bid en gij zult ontvangen. En wie zijn weg wel aanstelt, dat ze zeggen, al wie het bij mij zoekt, die zal ik mijn heil doen zien. Maar in plaats van heil is er onheil. Hoe kan dat toch? Maar zo zegt de prediker, ga nu niet over de schreef. Daar waarschuwt hij ons voor. Doe dat niet. Leg de hand op je mond. Zeg niet, God doet het verkeerd. Want wie dat zegt, wie dat denkt, die zegt ermee dat hij het anders, dat hij het beter zou doen dan God, dat hij het rechtvaardiger en wijzer zou doen. En die is al te rechtvaardig en al te wijs. Die is in eigen ogen rechtvaardiger en wijzer van God. Die staat dus boven God in plaats van onder hem. En dat is nu al te rechtvaardig en al te wijs. Onze tekst is dus, u hebt dat inmiddels wel begrepen, is dus een waarschuwing om het toch niet beter te kunnen en beter te weten dan de Heere zelf. Wanneer we de zaken van Gods regering zelf op een rijtje proberen te krijgen, wanneer we met die zaken zelf klaar proberen te komen, dan lopen we vast. Dan komen we uiteindelijk verbijsterd tegen God in opstand. De wegen van de Heere zijn namelijk dikwijls zo moeilijk te volgen, zo ondoorgrondelijk. En bij deze kromme wegen, nu staat onze tekst als een soort waarschuwingsbord. Uit liefde wijst God ons op de dreigende gevaren. Pas op, u nadert een scherpe bocht, vlieg er niet uit. Door al te rechtvaardig te zijn en al te wijs te doen. Daarom capituleer. Geef uzelf over aan de Heere. Met de wrok die er heimelijk in uw hart leeft. Die wrok die u misschien helemaal niet durft uit te spreken tegen anderen. die u dit hebt weggestopt, maar die hier toch zit. U bent het niet eens met de Heere. U roept de Heere te verantwoording. U zegt, Heer, u doet het verkeerd. Asaf boze gedachten over God krijgt. Dan begint hij te glijden. Wie kwaad is, wie kwaad blijft op God. En het kan heel diep weggestopt zijn in je ziel. Wie kwaad is, wie kwaad blijft op God, die haalt zich verwoesting op de hals. Mag ik eens vragen? Is het in uw leven wellicht aardedonker geworden? Wil, sinds dat erge gebeurd is, wil het bidden en het Bijbel lezen niet meer? Gaat sedert die tijd het woord eigenlijk langs u heen? Komt dat dan misschien omdat u Gods werk in uw leven afkeurt? Omdat er wrok in je hart leeft tegen God? U bent een verbitterd mens geworden, die het oneens is met zijn gang in uw leven. Hoe gaat toch niet verder op die weg? Dan brengt u verwoesting over uzelf. Nee, ik denk niet gering over alles wat u moet meemaken. Maar kruip met al uw vragen, kruip met al uw nood tegen de Heere aan. U zegt misschien, man, stil toch. Je hebt nooit wat meegemaakt. Als je wat meegemaakt hebt, kom dan nog eens een keertje terug. Nee, ik ben niet stil. Ik wil u doorgeven wat God in zijn woord zegt. En God zegt in zijn woord dat er nooit vrede in ons hart kan komen als we met een wrok in ons hart blijven lopen. Als we ten diepste met een gebalde vuist naar de hemel blijven staan. Dat er alleen maar rust in uw leven kan komen als u met al uw vragen, al uw nood, al uw zorgen, al uw verdriet tegen de Heere aankruipt. Begrijpen we er dan niets meer van? Veroordeel dan toch God zelf niet? Als u zijn hand niet begrijpt, keur dan zijn hart niet af. Maar buig liever voor de Heer en zeg het maar, Heere, begrijpen doe ik het niet. Maar u, die de rechtvaardige en de wijze bent, u weet wat goed voor me is, schenk me dan ook kracht om de weg te gaan die u met me gaat. Zo wordt er in dikke duisternis nieuw uitzicht geboren. Laten we voor één ding echter oppassen. En dat is dat we mensen die getroffen zijn door verdriet vermoeien met schijnvrome prietpraat. Met stichtelijke dooddoeners als het is geen mens die het je aandoet en het zal wel ergens goed voor zijn. Wees liever stil met de bedroefden. En zeg maar eerlijk dat je het ook niet begrijpt. En bovenal draag ze in het gebed. De prediker signaleert in vers 17 nog een ander gevaar te midden van de raadsels van het leven. Namelijk dat we ons van God afkeren en de kant van de goddeloze kiezen. Met die goddeloze gaat het toch immers altijd goed? Ze hebben de wind mee. Een mens kiest voor hen, omdat hij zich blind staart op de voorspoed van de goddeloze. Dat kan dus ook. Dat we onder de slagen verhard worden. En God de dienst opzeggen. U hebt het misschien ook wel eens iemand horen zeggen, ik heb te veel meegemaakt om nog in een God te kunnen geloven. Reageerde de vrouw van Job niet net zo? Ze zegt tegen haar man, moet je nu nog langer aan je vroomheid vasthouden, Job? Moet je nou nog langer de Heere dienen? Man, keer God toch de rug toe. Wat heeft het dienen van hem nou voor zin? Je ziet het toch dat dat niks oplevert. Al dien je de Heere, dan kun je toch nog tegenslag op tegenslag krijgen. Maar wat heeft het dan voor zin om God te dienen? Misschien herkent u. Herken jij dat wel uit uw eigen leven, uit jouw eigen leven? Als nu zowel rechtvaardigen als goddelozen door tegenslagen worden getroffen, wat haalt het dienen van de Heere dan eigenlijk uit? Elke zondag naar de kerk gaan, levert dat nou wat op in je leven? Heb je daar nou wat aan? garandeert in ieder geval geen voorspoed. En zo redenerend komt de mens ertoe om met God te breken. Nee, zo'n besluit wordt doorgaans niet resoluut genomen, zeg maar van de ene dag op de andere dag. Maar dat is iets wat over de mens heen kan sluipen, zachtjes aan. Geleidelijk aanschuiven in de bank van de goddeloze. We raken, want dat betekent het woord goddeloze eigenlijk, we raken langzaam maar zeker los van God. Hoe gaat dat dan? Nu de regelmaat van je gebedsleven bijvoorbeeld wordt minder. Het lijkt wel of je er al minder tijd voor hebt, maar in wezen neem je er steeds minder tijd voor. En het aantal keertjes dat we het Bijbellezen overslaan neemt toe. Je gaat nog wel naar de kerk, natuurlijk. Maar op een warme zondag zou je ook liever daarheen gaan waar de goddelozen hun vermaak zoeken op de dag des Heren. Zou je ook liever gaan surfen op de grevelingen of aan het strand gaan liggen. En geleidelijk aan. Heel sluimerend. Maar dat maakt het nu juist ook zo gevaarlijk. Geleidelijk aan wijkt God en zijn dienst uit je leven. Wat maakt het nou uit? Of je rechtvaardig leeft of goddeloos. Dat is goed beschouwd toch lood om oud ijzer. Alleen goddeloosheid is wel een beetje prettiger voor de lust van je hart om in te leven. Ongelovigen, maar ook gelovigen worden ongeneeslijk ziek, worden getroffen door tegenslagen. Waarom zou je dan de Heere dienen? Dan kun je maar beter proberen uit het leven te halen wat erin zit. En zo wordt de verhouding met de Heere steeds losser. Het is als in een huwelijk, waarin het niet meer zo botert. De partners zeggen dan tegen elkaar, de kinderen zijn nog zo klein, laten we daarom maar niet uit elkaar gaan, maar we laten elkaar voortaan vrij. Ieder gaat zijn eigen gang. Zitten heel wat mensen zo niet in de kerk. Helemaal met de Heer en zijn dienst breken, nee dat niet, dat is toch wat al te grof. Maar toch ook niet hem helemaal willen dienen. De prediker heeft hier mensen op het oog. Die in zekere zin de Heer hebben leren kennen. En hem althans, zo leek het, en hem gediend hebben. Maar zich nu van hem afkeren. Omdat ze in hem teleurgesteld zijn. En van mening zijn dat het uiteindelijk niet uitmaakt hoe je leeft. Opnieuw, zet prediker een waarschuwingsbord langs de levensweg. Wees niet al te goddeloos. Dat wil natuurlijk niet zeggen een beetje goddeloos, dat mag wel. Wees niet al te goddeloos, nog wees dwaas. En dwaas is hij, is zij die niet met God rekent. Waarom zou het gesterven buiten uw tijd? Of zo kunnen we het ook vertalen, waarom zou het gesterven voor uw tijd? U zegt maar, er gaat toch niemand voor zijn tijd? Van Gods kant bezien is dat inderdaad waar. Ons stervensuur staat vast. Maar van ons uit bezien kunnen we wel te vroeg sterven. We sterven te vroeg. Als in onze goddeloosheid en dwaasheid sterven. Onbekeerd. En onvoorbereid. We sterven te vroeg. Als het voor eeuwig te laat is. En al zijn er heel wat goddelozen die in hun boosheid hun dagen verlengen. Al zijn er heel wat goddelozen die oud worden. Dan betekent dat nog niet dat iedere goddeloze oud wordt. Daarom redeneer je niet al dus. Ik wil eerst een poosje doen en laten waar ik zelf zin in heb. Zeg maar het leven van de goddeloze leven en dan. Als de wilde haren verdwenen zijn en de grijze haren gekomen zijn, dan zal ik de Heere gaan dienen. Alsof dat iets vervelends is. Iets dat je zo lang mogelijk moet uitstellen, dat je zo lang mogelijk voor je uit moet schuiven, de Heere dienen. Nu niets is minder waar, gemeente kan u verzekeren, de Heere dienen. Dat geeft pas werkelijk glans en inhoud aan je leven. En bovendien, We worden niet allemaal 65. Daarom wees niet al te rechtvaardig. Wees niet al te goddeloos. Een ernstige waarschuwing. Maar ook een waarin de liefde van de Heere doorklinkt. Hij wil namelijk niet dat we verongelukken. Dat we voor eeuwig zouden verongelukken. Langs een verkeersweg zijn borden geplaatst. Waarschuwingsborden. Dat is voor onze bestwil. De Heere zet ze ook langs onze levensweg. Vanmorgen zijn het deze twee borden. Sta niet op tegen de Heere. En keer je niet af van de Heere. Wat dan? Je in doffe berusting over maar bij neerleggen? Nee, de Heere vraagt van ons geen lijdelijk berusten in ons lot. Maar een aanvaardend rusten in God. Naar hem toevluchten, bij hem schuilen, met al je vragen, met al je verdriet, met heel je nood. Rust mijn ziel, uw God is koning. Laat hem dan ook maar besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. We krijgen niets, in ieder geval lang niet altijd, een daarom op ons waarom. God is groot en wij begrijpen hem niet. Wel krijgen we, en dat moet u nu eens onthouden, wel krijgen we op het gebed. Nee, dat gebeurt ook niet 1, 2, 3. Maar wel krijgen we op het gebed rust bij de weg die de Heere met ons gaat. En kracht om die weg te gaan. De prediker. Hij wijst twee wegen af. Hij zegt, wil niet wijzen zijn dan God. Roept God niet ter verantwoording. Veroordeel Gods handelen niet. Hij zegt ook, breek niet met de Heere. Dient de Heere niet maar wat half, gemeente, dat kan niet. Het is niet genoeg om elke zondag naar de kerk te gaan. Ja, ik ben blij dat u hier bent. Maar dat is niet genoeg. De Heere wil gediend worden met heel ons leven. Niet alleen op de zondag, maar ook op de maandag en op de zaterdag. Hij wil het voor het zeggen hebben op alle terreinen van ons leven. Daar wil de prediker ons ook op wijzen. Hij heeft in de versen 16 en 17 twee wegen afgewezen. En nu verkondigt hij in vers 18 de goede weg. Het is goed, zo zegt hij, dat ge daaraan vasthoudt. En trek ook uw hand hiervan niet af. Want die God vreest, ontgaat dat al. Die de Heere vreest, die haalt geen verwoesting over zich. En die komt niet om. Dat is iets waar de prediker ons steeds weer toe oproept. Om de Heere te vrezen. Wijs is in de ogen van God die mens die hem vreest. Het boek Prediker is in de eerste plaats geschreven aan jongeren. Dat kun je ook lezen in het boek zelf. Jongeren, jongens en meisjes, wat is dat nou, de Heere vrezen? Is dat je bang voor hem bent? Dat je kruipt voor de Heere? Nee, de Heere vrezen is niet dat je bang voor hem bent. Dat je hoog tegen hem opziet. Dat je zegt, hij is zo'n hoge God. En hij is het waard om gediend te worden. En de Heere vrezen, dat is bovenal dat je de Heere lief hebt. Dat je vraagt, Heere, wilt u nou de dienst uitmaken in mijn leven? Wilt u me nou leren naar uw stem te luisteren? Elke dag opnieuw weer. Dat is de Heere vrezen. De Heere vrezen. Het is dus, zo zeiden we al in ieder geval, niet bang zijn voor de Heere. De Heere vrezen, dat is hoog tegen hem opzien. Hem erkennen. Hem hoog achten. Diep ontzag voor hem hebben. En tegelijk hem kinderlijk beminnen. U kunt het vergelijken met een kind in een gezin. Zo'n kind begrijpt lang niet alles wat vader en moeder doen. Toch respecteert het zijn ouders, laat hen in hun waarde. En tegelijk heeft hij ze hartelijk lief. In het begin kan die vrezen des Heren trouwens wel gepaard gaan met angst. Als we gaan zien wie wij zijn en wie de Heer is, dan komen we onder de indruk van de onmetelijke afstand tussen hem en ons. Van de onmetelijke afstand tussen die heilige God en ons zondaren. Dan is daar een beven, dan is daar ook een beven voor zijn heiligheid. Als de Heere in ons leven komt, dan blijft het niet bij angst voor God. Als u alleen maar angst hebt voor God, dan betekent dat dat u hem niet recht kent. Als de Heer in ons leven gaat werken, dan voert hij ons tot Christus, bij wie er vergeving te krijgen is en verzoening te vinden is. Voor in zichzelf hopeloos verloren zondaren, dan maakt hij ons blij met Christus. En dan komt er ook een overgave aan Christus. Een schuilen bij hem, in je leven toevertrouwen aan hem. Dan ga ik het de Heidelberger nazeggen, dat die heilige God, dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, om Christus wil, ook mijn God en mijn Vader is. De Heere vrezen. Ik wil echter niet zeggen dat je dan geen vrees, geen vragen, geen moeite meer kent. Ook het hart van een kind van God kan soms op springen staan. Ook het hart van een gelovige is menigmaal verstrikt in de raadsels van het leven. Maar ondanks dat alles blijft het hart toch aan de Heere vasthouden. Je kunt niet van de Heere loskomen. De vrezen des Heere in het dicht leven bij hem en zijn woord worden wij voor bewaard om de Heere de rug toe te keren en hem van onrechtvaardigheid en liefdeloosheid te betichten. Die God vreest, ontgaat dat al, ontgaat dit alles. Die de Heere vreest, leert de hand op de mond te leggen en gaat het zeggen, zijn doen is enkel majesteit. En wie kan zijn wijs beleid doorgronden? En dat nu leren we bij het kruis van Christus, gemeente. Ja, daar wil de Heere ons brengen. En bij dat kruis worden we met al onze vragen en zorgen stil en klein. Want wat zien we daar? Als we door de Heilige Geest op Golgotha worden gebracht. Zien we daar niet de meest raadselachtige weg die God ooit is gegaan in de geschiedenis van mens en wereld. We zien daar de Heer Jezus hangen als de gekruisigde en we horen hem te vergeefs roepen om zijn God. Is dat niet de grootste ijdelheid? Dat hij, de gehoorzame, getrouwe zoon van God, door zijn vader wordt verstoten, wordt weggestoten. Als ik naar het kruis van de Heer Jezus ga leren zien, dan zie ik dat daar de tekst in vervulling gaat. Dat er een rechtvaardige is die in zijn gerechtigheid omkomt. Die in de hitte van Gods toren moet omkomen. Ondanks zijn gerechtigheid, ondanks het feit dat hij nooit één zonde heeft gekend, nog gedaan, wordt hij gestraft met tijdelijke en eeuwige straffen, wordt de volle maat van Gods vreselijke toren over hem, over die rechtvaardige, over die gehoorzame zoon, leeggegoten. De rechtvaardige komt aan het kruis. Dat is voor ons natuurlijk hart een dwaasheid en een ergernis. Daarom, toen Christus zijn discipelen er langzaamaan op voorbereidde op het kruis lijden, kon met name Petrus het niet accepteren. Hij wilde zijn meester dat kruis lijden besparen. Bestraffend ging hij voor Jezus staan en hij sprak bezwerend, maar dat zal niet gebeuren, Heer Jezus, dat zal u geenszins overkomen. Hij meende het beter te weten. Hij was al te rechtvaardig en al te wijs. Judas werd al te goddeloos en al te dwaas. Want toen hij inzag dat het met de Heer Jezus anders ging dan hij berekend had. Toen hij inzag dat het met zijn eigen leven anders ging dan hij berekend had. Liet hij Jezus los, Judas. Hij had zichzelf een van de ministersposten toebedacht in het Koninkrijk der Hemelen. Minister van Financiën of zo. Hij zou er beter van worden van het dienen van de Heere. Maar omdat hij van het volgen van Jezus niet beter kon worden, brak hij met hem. Hij nam nog wat hij nemen kon, 30 zilverlingen van het verraad, om dan verder niets meer met Christus te maken te willen. Hij was teleurgesteld geraakt in Jezus.
Jezus te dienen. Dat gaf geen voorspoed alleen. En dat wilde Judas wel. Maar Petrus, wees niet al te rechtvaardig en al te wijs. Waarom zou het u verwoesting over u brengen? U kunt er alleen maar uw eigen ziel mee verwoesten als u de borg bij zijn kruis vandaan houdt. En Judas, wees niet al te goddeloos en al te dwaas. Waarom zou het gesterven buiten uw tijd? Maar de borg ging door op zijn lijdensweg. Hij ging door ook toen de weg zo krom werd dat ze hem allemaal in de steek lieten tot zijn eigen vader toe. Hij, de rechtvaardige, komt aan het kruis. En de goddelozen die er omheen staan en die er langs heen lopen, ze verlengen hun dagen in boosheid. De rechtvaardige sterft. Hij wordt gebracht op de plaats waar de zondaar, waar u, jij en ik horen. Op de plaats waar God de zonde vergeldt en de straf voltrekt. De plaats van de buitenste duisternis, verstoten uit Gods gunst, geworpen uit zijn gemeenschap. Allen die de Heere vrezen mogen, komen daar terecht op Golgotha en komen dat te zien met door de Heilige Geest verlichte ogen. En ze gaan zien dat uit dat raadsel nu de zaligheid geboren is. Uit het raadsel dat de rechtvaardige sterft in plaats van de goddeloze. Ja, raadsel zeg ik. Maar het is met je verstand toch nooit klein te krijgen. Het is met die kleine hersentjes van ons toch nimmer te bevatten. Als God ooit een kromme weg is gegaan, dan wel hier. Recht was geweest. Als hij u en mij voor eeuwig van voor zijn aangezicht had weggestoten. Als God rechte wegen zou zijn gegaan, wie van ons zou ooit behouden hebben kunnen worden? Maar nu gaat God een kromme weg. En dat is zijn rechte weg. De rechtvaardige sterft op dat goddeloze. Op dat mensen zoals u, jij en ik leven zouden, eeuwig leven zouden. En dat wordt ons gepredikt in heel het evangelie. Omdat we met al onze goddeloosheid, dat we zeggen zoals we zijn, ons tot deze borg en zaligmaker zouden wenden. En dat mag. U mag bij hem aankomen zoals u bent, met al uw goddeloosheid, met al uw afmakingen, met al uw ongerechtigheden. Zo wil hij zich over ons ontfermen. Zo wil hij ons behouden. Waarom? Omdat hij wilde omkomen in onze plaats. O, ga dan toch tot hem, gemeente. Die wilde omkomen, opdat u, opdat jij zou kunnen thuiskomen bij vader thuis, als een verlorene, als een goddeloze in jezelf. Pleit het op het bloed van de rechtvaardige alleen. Heb er niet genoeg aan wat godsdienstig te zijn alleen. Maar gaat de Heere vrezen. Gaat bij de Heere zoeken. Gaat bij Christus zoeken. Je kan er wel eens benauwd onder worden. Dat er mensen zijn die er genoegen hebben zondags naar de kerk te gaan en een beetje netjes te leven in de week. En dan denken dat het zo'n vaart toch niet zal lopen straks. Gemeente, dan loopt het wel een vaart. Rust niet eerder voordat u bij Christus terechtgekomen bent. En als de Heere me dan leidt naar Golgotha. Me inleidt in dat onbegrepen en onverklaarbare geheim. Wat heb ik dan nog te zeggen? Wat heb ik dan nog aan te merken op God? Dan word ik daar stil en klein. En weet ik niet meer te zeggen dan, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk, Heere? En dat voor zoveel als ik ben het niet waardig. Wat een eeuwige liefde, want ik zou moeten omkomen. Ik ben die goddeloze. Heere, wat bent u goed voor een slecht mens. Daar op Golgotha leer je de bitterste omstandigheden de hand op de mond leggen. De waaroms kunnen je soms boven het hoofd gloeien. Je ziet het niet meer, je begrijpt het niet meer, je bent helemaal vastgelopen.
En als het waarom van Jezus Christus door je ziel snijdt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als je dat waarom goed tot je laat doordringen. Dan moet ik gaan zwijgen. Dan word ik stil. Dat alles hoort nu bij het vrezen van de Heer. Vreest u de Heere, gemeente? Vreest u zo de Heere? Kwam u in uw leven al terecht bij dat kruis? Doorleefde u in uw hart dat u aan de kant van de goddeloze staat en het oordeel verdiend hebt en er van u uitgezien geen mogelijkheid meer is om zalig te worden, maar dat God in Christus ook voor u, ja voor een ieder die zichzelf niet meer redden kan, voor een ieder die tot deze Christus de toevlucht neemt, dat God in Christus ook voor u een weg baant waar geen weg is. Als we op die plaats niet komen, op Golgotha, als we daar niet komen in ons leven op die hoofdschedelplaats, dan blijft een mensenmond open doen naar de hemel. Dan doet God het hier verkeerd en dan doet hij het daar verkeerd. Dan zetten we God in de beklaagde bank. Maar wie op God Golgotha komt, die leert buigen. De Heere roept u, die een andere weg aan het gaan bent in uw leven. Terwijl u vroeger wellicht zo dicht bij de Heere mocht leven, hij roept u tot bekering, tot terugkeer, tot omkeer. Vrees mij en verlaat die weg. Vrees mij en leef. God bracht Asaf terug van die weg. Asaf die het beleid van de Heere afkeurde in zijn leven en zich afvroeg wat je er nu aan hebt om God te dienen, wat dat nu oplevert. En dat wil de Heere nu nog doen. U van die heilloze weg afbrengen en u meenemen naar Golgotha. Want daar alleen wordt de rust geschonken. Daar leren we de Heere vrezen. De Heere vrezen. Dat is om er nog iets van te zeggen, dat is jezelf, met al je verdriet en vragen, met al je zorgen en zonden verliezen aan hem. Dat is God toevallen in zijn recht en genade. Die God vreest, die ontgaat dat al. Nee, de prediker bedoelt niet, die ontgaat het lijden of de raadselachtige wegen. Verre van dat vaak. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, zegt immers de psalmist. Maar die de Heere vreest, ontgaat die andere wegen. De weg van de al te rechtvaardig en de weg van de al te goddeloze, daar kom je dan van terug. Daar kun je dan niet meer op verder. En tenslotte is er nog iets dat ons ontgaat. Wanneer we de Heere vrezen, en dat is de buitenste duisternis. De al te rechtvaardigen en de al te goddelozen komen uiteindelijk terecht in het donker, in het eeuwig donker. Al schijnt hun het leven nu nog o zo licht toe. Maar die de Heere vreest, die, al zit hij hier nog zo vaak in het donker, die reist het licht tegemoet. Die mag het weten, door een nacht zo donker en dicht voert hij mij naar het eeuwig licht. Ja, daar gaat het op aan voor alle die de Heere vrezen. Het gaat aan op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En de zonde niet meer is. Waar niemand zal zeggen ik ben ziek of gehandicapt of verdrietig of eenzaam. Daar zullen alle tranen van de ogen worden afgewist. Ja, die de Heere zoekt. Die het bij de Heere zoekt, ontvangt het hoogste goed. Het goed dat nimmer meer vergaat. Prediker zegt, het is goed dat ge vasthoudt aan de vermaning van vers 16. En uw hand niet aftrekt van de oproep van vers 17. En de Heere vreest.
zult u het niet vergeten. En jij, te midden van alle moeite en zorgen, of wanneer er misschien onverwachts verdriet in uw leven komt, wees niet al te rechtvaardig, nog houd u zelf al te wijs, wees niet al te goddeloos, nog al te dwaas, maar vreest de Heere altijd, dan komt het goed, dan alleen komt het goed, eeuwig goed. Amen.
Laat ons danken en bidden en we willen voorbeden doen voor mevrouw Tanis van de Stoven 11 die in het ziekenhuis is opgenomen. En aanstaande woensdag moet worden opgenomen in Spijkenisse de heer Bom uit de Blauwe Distelstraat. We mogen danken samen met mevrouw Vlietland van de Blauwe Distelstraat die uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Laat ons danken en bidden. Heere, hartelijk dank voor uw woord. Uw woord dat zo levensecht is, dat zo praktisch is, dat alles te maken heeft met de praktijk van het leven van alle dag, die praktijk waar we zo tegenop kunnen lopen, waar we het zo moeilijk mee kunnen hebben. En dan laat u ons maar niet in het duister ronddwalen. Nee, dan wijst u ons in uw woord de weg. Nee, u geeft niet een antwoord op al onze waaroms. Maar u zegt wel dat één weg de beste weg is, u de Heere te vrezen. Want dan gaat u met ons, ook al gaat het door donker diepere dalen en langs steile afgronden. Heere, bewaar ons ervoor dat we ondanks uw waarschuwingsborden toch die andere wegen opgaan. Dat we het beter willen weten dan u. Dat we uw beleid afkeuren en dat we tegen u in opstand komen. Met wrok en wrevel in ons hart leven. Of dat we de weg van de goddelozen opgaan. Misschien nog wel kerkelijk. Maar toch ons hart verre van u houden en zeggen het maakt eigenlijk niet uit hoe je leeft. Want enerlei ondergaat de rechtvaardigen en de goddelozen. Heer, als we op die weg gaan, zet ons dan stil opdat we gaan zien dat die wegen uitlopen op de dood, op de eeuwige dood, en daar hebt u ons niet voor over.
Daarom waarschuwt u ons uit liefde. Daarom dringt u zo bij ons op aan. Dien me toch, mens, vrees me. Want mij te vrezen, mij lief te hebben, dat is het leven. Het eeuwige leven. Heere, dank u voor uw goedheid. Dat u het niet moe wordt om het ons op het hart te binden. En op onze ziel te drukken. Dat er geen betere weg is dan de weg achter u aan, in biddend opzien tot u. Heere, ga met al diegenen die het moeilijk hebben. Het zijn er zoveel ook in onze gemeente. Die te kampen hebben met de raadsels van het leven. Raadselachtige wegen gaat u met hen vaak. Wegen van ziekte, wegen van tegenslag. Heere, geef ze rust in u. In uw woord, in uw getuigenis, dat vast en zeker is. Heer, wilt u zo zijn met de zieken, in de ziekenhuizen. Wilt u hen nabij zijn. We dragen u op mevrouw Tanis. Geef dat het allemaal goed mag gaan in de periode van zwangerschap die nog voor haar ligt. En dat ze straks samen met haar man uit uw handen een gezond kindje mogen ontvangen. Maak het wel met haar en met het kindje dat ze onder haar hart draagt. En geef dat ze zich straks mogen verblijden over uw daden. Heer, wij bidden u voor de heer Bon, die zo'n zware operatie moet ondergaan aanstaande week. Wees hem nabij en geef dat hij het zoekt bij u. Dat hij schuilt bij u. Met de zorgen van dit leven en de zorgen van het eeuwige leven. Wij danken u met hen die deze week geopereerd moesten worden en die u door de operatie hebt heen geholpen. De heer Van Wijk, mevrouw Pijl, u hebt het alles wel gemaakt. Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen. Heer, wij danken u ook met mevrouw Vliegland, bij wie het even zo kritiek is geweest en die toch weer thuis mag zijn. Uw weg is wonderlijk. U bent een groot en goed God voor haar en haar man en haar kinderen. Wilt u haar haar krachten weer teruggeven en haar een God van nabij zijn. Heere, ga zo met ons. Laat uw woord met ons gaan, opdat wij eruit leven zouden. Heere, zegen ons. Om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte met elkaar Psalm 139, vers 14. Psalm 139, vers 14 zingen wij. Thank you.
Gaat dan alle heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.